Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/dutch staan nog meer interessante verhalen.
De vorige keer dat we elkaar spraken, Bas, toen heb je een prachtig verhaal verteld over die miljoen gulden die ergens op de bodem tussen Darwin en Broome ligt. Waar te gevaarlijk is om op te duiken vanwege de krokodillen onder andere. Maar je vertelde toen dat er nog een prachtig verhaal is. En dat heeft te maken met diamanten die ook verloren zijn gegaan.
Klopt. Het verhaal van Broome speelt zich dus af op 3 maart 1942. Toen is er dus een aanval geweest op Broome door de Japanners, waarbij in ieder geval 11 Nederlandse toestellen in brand zijn geschoten, maar ook Amerikaanse en Australische. Op datzelfde moment was er een passagiersvliegtuig van de Nederlands-Indische KLM, de Knillem, was onderweg van Batavia ook naar Broome, met aan boord passagiers. Er was dus geen militaire vlucht, maar een civiele vlucht. 14 mensen aan boord en de toestel werd gevlogen door een hele beroemde vlieger, Ivan Smirnov, een Rus, of althans het was een Nederlander, maar ooit was hij een Rus. Hij was in de Eerste Wereldoorlog een beroemde Russische jachtvlieger geweest en na de Russische Revolutie naar Nederland gekomen. En hij vloog dat toestel naar Australië toe. Maar bij vertrek had iemand van de Nederlands-Indische Bank had hem een pakketje toegestopt van, joh, wil je dat meenemen? Er komt iemand in Port Hedland, als je daar uiteindelijk aankomt, komt dat ophalen. Nou ja, dat is goed. Dus dat had hij achter zijn pilotenstoel gestopt. En had er verder niet meer aan gedacht. Was gaan vliegen. Maar toen ze vlak bij Broome
waren... En hij wist
waren,
niet wat erin zat ook.
Nee, hij wist niet wat erin zat. Was ook niet aan hem gezegd. Gewoon een pakketje, wil je dat meenemen? En aan de vertegenwoordiger van de bank in Australië geven. Ja, dat is goed. En toen ze vlak bij Broome kwamen de Japanse toestellen die de aanval daar gedaan hadden, kwamen terugvliegen. Die gingen naar Timor terug. En die kwamen de toestel van Smirnov, een DC-3, een tweemotorige Dakota passagiersvliegtuig, kwamen ze tegen. Maar Smirnov had natuurlijk een beetje mazzel dat ze hadden al in Broome gevochten, hadden niet zoveel benzine meer, hadden niet zoveel munitie meer. Maar dachten van nou, we kunnen dat toestel nog mooi ook even neerschieten. Dus dat hebben ze geprobeerd. Maar Smirnov als oude jachtvlieger wist toch allerlei met dat lompe toestel, allerlei manoeuvres te maken en aardig aan ze te ontkomen. Een van zijn motoren was in brand geschoten. Japanners gingen weg. Die dachten, nou die hebben we. En hij slaagde er dus nog net in de kust te bereiken en is op het strand van Carnot Bay, dat ligt een 60 kilometer ten noorden van Broome, heeft hij het toestel in de branding op de grond gezet. In de branding, omdat daarmee ook meteen die brandende motor geblust kon worden.
Slim,
dus
ja.
Het toestel lag daar half in de branding. Nou ja, iedereen moest eruit. Er waren een aantal mensen gewond aan boord. Dus die moesten eruit getild worden. Helaas zijn daarbij ook 4 passagiers uiteindelijk overleden. Of door de Japanse kogels, of later doordat ze een hele tijd op dat strand bleven. Maar bij het uitstappen uit het toestel dacht Smirnov opeens van, oh, ik heb dat pakketje nog, dat moet ik even meepakken. Dus dat haalde hij achter zijn stoel vandaan. En terwijl hij uit het toestel wilde stappen, hij had natuurlijk geen vliegtuigtrapje, dus hij moest eruit springen, sloeg er net. Dan zie je maar wat een toeval dat kan zijn. Sloeg er een grote golf tegen hem aan. Die sloeg hem ondersteboven en dat pakje uit zijn handen. Nou ja, dat pakje was dus weg. Hij heeft daar niet meer aan gedacht. Hij had echt wel andere dingen aan zijn hoofd. Hij heeft dus met de overlevenden is hij op het strand gaan zitten. Ja, daar kwam geen redding. Niemand wist dat ze daar waren. Uiteindelijk zijn 2 van de passagiers, waaronder een Nederlandse jachtvlieger, Pieter Krameris, die uiteindelijk uit Engeland kwam, die zijn gaan lopen. Die zijn daar echt de bush ingegaan. En die hadden ook de mazzel dat ze uiteindelijk ook een Aboriginal tegenkwamen. En die heeft ze verder geholpen. Die heeft ze ergens heen gebracht. En daarvan is er via radiocontact contact opgenomen met Broome. En uiteindelijk is daar dus een reddingsteam naartoe gehaald. Nou ja, Smirnov dacht verder helemaal niet meer aan dat pakketje, totdat hij uiteindelijk terug was in de bewoonde wereld en iemand van de Javaanse bank hem contactte en zei, goh, meneer Smirnov, en het pakketje, heeft u dat nog mee kunnen nemen? En toen vertelde hij dus van, nou ja, dat is uit mijn handen gespoeld, maar wat was er dan zo belangrijk? Nou ja, dat bleek dus helemaal vol te hebben gezeten met diamanten die uit Java afgevoerd moesten worden naar Australië. Ik geloof in het toenmalige geld 1 of 2 miljoen Javaanse guldens, maar als je het zou omrekenen naar de huidige waarde is dat 15 miljoen euro, dus dat zal iets van 20 miljoen Australische dollars zijn.
Oh.
En die diamanten, ja, die moeten daar dus ergens nog op Diamond Beach liggen. in het zand.
Ja.
Nou is het wel zo dat er kort na de oorlog een paar mensen in Broome opeens in verschrikkelijk grote dure auto's rondreden. Want dat toestel is daar wel weggehaald. Dat is in onderdelen uit elkaar gehaald en voor reserveonderdelen gebruikt. En ongetwijfeld zijn er toen een paar mensen geweest die dachten, goh, wat een glinsterende steentjes liggen hier op het strand. En er zijn een paar van die diamanten zijn wel teruggevonden. Maar er moeten er nog een heel stel. Maar goed, die zijn natuurlijk inmiddels in zee, diep onder het zand. Ja, ga die nog maar eens vinden.
Ja.
Maar toch is het denk ik wel, als je daar dan staat, wel een gek gevoel dat je weet dat er ergens onder jouw voeten voor tientallen miljoenen aan diamanten moeten liggen.
Ja, want je zegt het zat in een pakketje, maar dat moet dan wel helemaal door het water misschien helemaal kapot zijn gegaan. En waardoor het allemaal los is gaan drijven en verspreid is over het strand.
Ja, voor zover ik begrepen heb uit de artikelen die ik erover gelezen heb, was het een doosje, een kartonnen doosje met diamanten. En wat dan weer ingepakt was in pakpapier met touw eromheen en verzegeld. Maar goed, niet helemaal weersbestendig ingepakt. Ik bedoel, het was in Java natuurlijk ook een noodsituatie. Dus die hebben echt op het laatste moment besloten, we gooien dit allemaal in dat zakje en hup, mee met dat vliegtuig. Dus dat is natuurlijk helemaal verweekt en opengebroken en losgespoeld. Dus dat,
Ben je zelf daar wel eens geweest op die plek?
Nee. Ik ben ook nog nooit in Broome geweest. Dus als ik in Broome ben, hoop ik dat het mogelijk is op een van de dagen om daar naartoe te gaan. Ik heb geen idee hoe. Het is hemelsbreed 60 kilometer van Broome af, dus dat zou moeten kunnen. Maar of je over de weg daar makkelijk naartoe kan. Er staat wel op het strand een herinneringsmonumentje aan deze ramp en de vier mensen die daar het leven zijn verloren, waaronder één of twee jonge kinderen. Dus naast het mooie, spannende verhaal zit er nog wel een hoop narigheid ook onder. En wat ook wel bijzonder is, dat vind ik zelf, ik hou wel van dat soort onderdelen van dit soort verhalen, dat Smirnoff, die was zelf ook geraakt door twee Japanse kogels. Die heeft dus ondanks die kogels in zijn been, heeft hij dat toestel neer kunnen zetten. En later zijn er in het ziekenhuis de kogels daaruit gehaald. En die heeft hij altijd bewaard als aandenken. En die zijn nu onderdeel van de expositie van het Luchtvaartmuseum Aviodoom in Nederland. Dus daar heb ik ze ook een paar jaar geleden gezien. En dat is weer hetzelfde als wat ik zei over die objecten uit Broome. Ja, als je dan in Aviodoom die twee kogels ziet die in het been van Smirnoff hebben gezeten in Karno Bay. Ja, dat vind ik toch wel als historicus altijd hele bijzondere gewaarwordingen om dan dat soort objecten te zien en te ervaren dat die helemaal van de andere kant van de wereld komen met dit verhaal.
Beetje luguber ook wel.
Ja, beetje luguber, maar hij heeft het overleefd en het was een hele beroemde vlieger. Daarna heeft hij in Australië heel veel moeilijke transportvluchten gemaakt. Hij was te oud om echt oorlogspiloot te worden weer. Maar hij heeft heel veel transporten gevlogen met bevoorrading voor de Australische en Amerikaanse troepen in Nieuw-Guinea. En met de weersomstandigheden waarmee je in die gebieden vliegt, is dat geen eenvoudige klus. En dan heb je zo'n ervaren vlieger, kan je heel goed gebruiken.
Ja, dankjewel voor dit mooie verhaal.
Ja, alsjeblieft.
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.